Broeders en zusters, wij lezen met elkaar uit Efeze hoofdstuk 4, vers 7 tot en met vers 11. Efeze hoofdstuk 4, vers 7 tot en met vers 11. Wij lezen in hoofdstuk 4, vers 7, maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gave aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, het centrale thema van Efeze 4, vers 1 tot 16, is de eenheid in het lichaam van Christus. En in de openingsverse lezen wij het hartstochtelijk pleidooi van de apostel om de van God gegeven eenheid met alles wat in ons is te bewaken. En hoe doen we dat? Nou, door ons toe te leggen op de gezindheid van de Heer Jezus Christus. De apostel noemt nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, liefdevolle verdraagzaamheid en een tomeloze inzet om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. En de Heer Jezus zegt over dat laatste, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Nu, het lanceerplatform voor deze oproep om ons met alles wat in ons is in te spannen voor de eenheid, dat lanceerplatform vinden we in vers 4 tot 6, waar de fundamentele, zevenvoudige, geestelijke eenheid van de gemeente wordt beschreven. Door onze positie in Christus zijn wij één. Die eenheid is een gegeven. Sterker nog, wij zijn één op dezelfde wijze als God de Vader en God de Zoon één zijn. Nu spreekt de tekst over een zevenvoudige geestelijke eenheid. Het gaat hier niet om een organisatorische eenheid, maar om een geestelijke eenheid. En deze geestelijke eenheid is het fundament van de onderlinge eenheid in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Er wordt gesproken over één lichaam, één geest, één hoop, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van alle en door alle en in alle. Kortom, alle die door de Heilige Geest zijn wedergeboren, zijn door de Heilige Geest in het lichaam van Christus gedoopt en daarmee op dezelfde wijze één als ook Christus één is met zijn Vader. Nou, het hoeft geen betoog dat de eenheid van de gemeente onder grote druk staat in onze tegenwoordige tijd. Soms is die eenheid ook ver te zoeken. Aan alle kanten wordt de eenheid van de kerk ondermijnd en aangevallen. Satan is erop uit om de gemeente van Christus te verdelen en door midden te scheuren. En velen weten uit ervaring wat een ingrijpend verdriet dat met zich meebrengt. En daarom dat wij met alles wat in ons is, in de gezindheid van de Heer Jezus, deze eenheid moeten bewaken. Nou, tot zover deze inleidende, deze oriënterende woorden. Bij de overdenking van onze tekst deze morgen gebruiken wij de volgende indeling. Allereerst, Christus heeft elke gelovige minstens één gave gegeven. Christus heeft elke gelovige minstens één gave gegeven, vers 7. En vervolgens lezen we over de volmacht van Christus, dat is mijn tweede punt, de volmacht van Christus om gaven uit te delen. De volmacht van Christus om gaven uit te delen in vers 8 tot 10. En vervolgens lezen we ook over het doel van de gave. Het doel van de gave. Maar in onze overdenking beperken wij ons tot de eerste twee punten van onze tekst. Vers 7 tot en met vers 11. Nu, het eerste punt is, Christus heeft elke gelovige een gave gegeven, vers 7. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Nu, nadat Paulus in de voorgaande tekst gesproken heeft over de zevenvoudige geestelijke eenheid van alle gelovigen, spreekt hij nu over de verscheidenheid in de eenheid. Er zijn zeven fundamentele waarheden die wij met elkaar gemeen hebben, maar aan ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Er is verscheidenheid in de eenheid. Niet iedereen heeft dezelfde gave ontvangen. Er is verscheidenheid in eenheid. Nu, deze tekst leert ons wat de van God gegeven voorzieningen zijn om de eenheid van de geest te bewaken. En tot onze verbazing blijkt dat de Heere de gave van de geest gegeven heeft om de eenheid van de geest in de gemeente te bewaken. De gave van de geest. De eenheid van de geest wordt door de gezindheid van Christus en de uitoefening van de gave van de geest beschermd en bewaakt. Gods methode om de eenheid in een plaatselijke gemeente in de dagelijkse praktijk te waarborgen zijn 1. De gezindheid van de Heer Jezus, daar hebben we afgelopen week over gesproken. En 2. Praktisch, de gave van de geest. De gave van de geest, de genadegave mag je het ook noemen, kunnen wij definiëren als bekwaamheden die bij de wedergeboorte door de Heilige Geest geschonken zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Nog een keer, een definitie van de gave van de geest is, het zijn bekwaamheden die door de Heilige Geest bij de wedergeboorte geschonken zijn tot opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus. Dat zijn gaven. Goed, wat is nu de relatie tussen de geestesgaven en de eenheid van de gemeente en de plaatselijke gemeente in het bijzonder? Bedenk dat de Heer ons heeft geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wij zijn uitverkoren en daarom dat we ook uitgeroepen zijn. Maar niet alleen uitgeroepen tot lotsan, tot doelloosheid, tot geestelijke vagebonden en zwervers, mensen die het wel op zichzelf af kunnen. Nee, wij zijn uit de wereld geroepen en vervolgens door de Heilige Geest in het lichaam van Christus de gemeente gedoopt. Elk nieuwtestamentisch gelovige is een lid van het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus wordt zichtbaar in talloze plaatselijke gemeenten, talloze plaatselijke denominaties. De Heer roept ons op om ons te laten invoegen in zo'n plaatselijk gemeente. Petrus zegt dat we ons als levende bouwstenen moeten laten gebruiken voor de bouw van een plaatselijke gemeente. Dat lees je in 1 Petrus 2 vers 5. Nu, in zo'n plaatselijk bouwwerk, in zo'n plaatselijke gemeente ben je niet om te lantefanten, niet om te consumeren en ook niet om een stoel warm te houden. Nee, als lid van het lichaam van Christus moet je gaan functioneren naar de gaven, de bekwaamheden die de Heer je geschonken heeft. Er is een groot werk namelijk dat gedaan moet worden. En daarbij is elk lid van het lichaam van Christus onmisbaar vanwege zijn eigen functie in het lichaam van Christus. Zonder een actieve, positieve, betrokken relatie bij de plaatselijke gemeente kun je derhalve geen goede christen zijn. Ik zeg het nog een keer. Zonder actieve, positieve, betrokken relatie bij de plaatselijke gemeente kun je geen goede christen zijn volgens de Bijbelse definitie van dat woord. Want alle leden van een plaatselijke gemeente in de gezindheid van de Heer Jezus door de kracht van de Heilige Geest naar hun gaven gaan dienen, zal er eenheid zijn in de praktijk van het gemeenteleven. Datzelfde lezen we ook in 1 Korinthe 12, waar staat: al deze gaven echter werd één en dezelfde geest aan ieder afzonderlijk zoals hij wil. Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. De eenheid van het lichaam van Christus, wat zichtbaar wordt in de uitdrukking van een plaatselijke gemeente, wordt bewaakt door de gezindheid van Christus en het functioneren van de gaven van de geest binnen die geloofsgemeenschap. En daarbij is er voor iedereen een taak in de plaatselijke gemeente. Elk kind van God heeft in het lichaam van Christus een taak te vervullen. Mijn ziens is de moeite en soms ook de verdeeldheid en de zwaarte soms in het gemeenteleven onder andere te wijten aan de nietsnutten. Oh, die heb je. De mooipraters, de stuurlui aan wal, de parasieten van de plaatselijke gemeente. Maar wat hem betreft, broeders en zusters, geldt, wil iemand niet werken in de plaatselijke gemeente, naar zijn gaven en in de gezindheid van Christus, dan zal hij ook niet eten van het geestelijk voedsel van die gemeente. Je moet die tekst in 2 Thessalonicenzen 3 nog maar eens nalezen. Het gaat erom dat ieder lid van het lichaam gaat functioneren naar zijn gaven. Kijk, als een eeradertje in een klok niet werkt, dan werkt die hele klok niet meer. Zo is het ook met je lichaam. Elk lichaamsdeel is noodzakelijk voor het functioneren van het totaal van je lichaam. Misschien dat je lichaam blijft functioneren als er een paar ledematen niet meedoen, maar dat noemen we een gehandicapt lichaam. Een lichaam waar een lid niet functioneert is een gehandicapt lichaam en derhalve een verzwakt lichaam minder in staat om aan haar roeping te beantwoorden. Nou, zo ook de plaatselijke gemeente. Het lichaam van Christus kan niet goed functioneren wanneer er een paar leden zijn die niet naar hun gaven functioneren. Dan is het een gehandicapt plaatselijk lichaam van Christus, een verzwakte gemeente. En daardoor valt het soms zo zwaar en daarom is het soms verdeeldheid en moeite. Als wij elkaar daarentegen dienen door de kracht van de Heilige Geest en in de gezindheid van de Heer Jezus, overeenkomstig de gaven die God ons geschonken heeft, zal er eenheid en vrede zijn in de plaatselijke gemeente. Dus Gods praktische voorzieningen voor de eenheid in de gemeente zijn de gaven van de geest. Efeze 4 vers 7. Maar aan ieder, zie je wat er staat? Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gaven van Christus. Aan ieder van ons. Paulus gebruikt hier het gewone Griekse woord voor genade. En uit het verband, de context, blijkt dat het hier niet om algemene genade gaat, maar om de bijzondere genade van de geestesgaven. Er staat in vers 8, daarom, zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Aha, het zijn genadegaven, dat wil zeggen onverdiende, door God toebedeelde bekwaamheden tot dienstbetoon aan het lichaam van Christus. En wij worden niet alleen dus opgeroepen om de eenheid van de geest te bewaken. Nee, de Heere voorziet ook in de mogelijkheden daartoe. Dat kenmerkt de Heere. Wat hij van je vraagt, dat geeft hij ook. Hij bekwaamt ons om datgene te doen wat hij van ons vraagt. En als hij in de voorgaande tekst nu zo indringend heeft opgeroepen om ons in te zetten voor de eenheid van de geest, dan geeft hij ook de middelen daartoe. En wonder boven wonder zijn dat de gaven. De gaven van de geest. En nu lezen wij in deze tekst dat Christus de gaven schenkt. Hij is de gavenschenker. Er staat toen hij, dat is Christus, opvoer in de hoogte, gaf hij gaven aan de mensen. Maar elders, in 1 Korinthe 12, lezen we ook dat de Heilige Geest van God de gaven uitdeelt. En op nog weer een andere plaats, in 1 Korinthe 12 vers 18, lezen wij dat ook de Heere God zelf gaven uitdeelt en iedereen zijn speciale plaats in het lichaam geeft. En daaruit leren wij dat zowel de Vader, de Zoon, als de Heilige Geest, dat de drie enige God betrokken is in het toedelen van de gaven aan ieder lid van de gemeente. Waarmee ook het bijzondere belang van de gaven voor het functioneren van de gemeente wordt onderstreept. Christus schenkt elke gelovige minstens één gave. Er staat aan ieder, zonder uitzondering. En ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Aan ieder van ons. Elke gelovige, wanneer jij een gelovige in Christus bent, heeft minstens één gave ontvangen om in de gemeente te dienen. Sommige gelovigen die denken dat zij van nul en geenerlei waarde zijn in de plaatselijke gemeente. Ze komen en ze gaan week op week, zondag op zondag, zonder enige praktische betrokkenheid en dienstbaarheid in die gemeente. Oh, zij kunnen geen leiding geven, ze kunnen geen onderwijs geven, ze kunnen niet besturen. En daarom denken zij dat zij er niet toe doen, dat zij niet meetellen. Maar geliefde broeders en zusters, dat is niet waar. Dat is niet waar. De Heere zegt, aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. En aan de Korintiërs schrijft Paulus, aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven, wat nuttig is voor de ander. En Petrus zegt, laat ieder de ander dienen met de genadegave, enkelvoud, die hij ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Het Nieuwe Testament, niet maar in één uithoekje, een of ander obscuur uithoekje van het Nieuwe Testament, wordt iets over de gave gezegd. Nee, de leer van het Nieuwe Testament is dat voor het functioneren en de eenheid van een plaatselijke gemeente, elk lid, iedereen die door de Heilige Geest is wedergeboren, een gave gegeven is om dienstbaar te worden in de gemeente. Nou, je vindt deze gave in Romeinen 12 en in 1 Korinthe 12, in Efeze 4 en 1 Petrus 4. 2 keer 12, 2 keer 4, Romeinen 12, 1 Korinthe 12, Efeze 4 en 1 Petrus 4. Lees deze hoofdstukken maar en ontdek welke gave de Heer jou geschonken heeft. En de beste manier om je gave te ontdekken is door je beschikbaar te stellen in een plaatselijke gemeente voor een taak. Door maar gewoon aan de slag te gaan. En dan garandeer ik je dat de Heer je in de loop van de tijd zal duidelijk maken welke gave hij jou geschonken heeft. Let op, de geestesgaven zijn geen speeltjes. Die bekwaamheden die zijn niet voor jezelf bedoeld. Het zijn bekwaamheden tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar wanneer wij deze gaven niet in de gezindheid van de Heere Jezus Christus uitoefenen, die gezindheid die in vers 2 en 3 beschreven worden, kunnen het ook wapens worden waarmee wij elkaar te lijf gaan. Hoeveel gemeenten zijn wat dat betreft al niet verscheurd door het vleeselijk gebruik of claimen van gaven? Datgene wat de Heer voor de eenheid van de gemeente bedoeld heeft, wordt door vleeselijke christenen en de boze gebruikt om het tegenovergestelde te bewerken, namelijk verdeeldheid, spanningen. Moet je voor jezelf de 1 Korinthebrief maar eens doorlezen. Paulus schrijft daarover in deze brief, over clubjesgeest, mensen die zich op hun gaven lieten voorstaan, die er niet mee dienden, maar die ermee zichzelf naar voren schoven, die ermee etaleerden dat zij die gaven hadden ontvangen. En daarom dat de gezindheid van Christus in onze tekst voorop staat, daar hebben we afgelopen week indringend over gesproken. Het begint met de gezindheid van Christus. Je kunt de gaven van de geest niet uitoefenen tot opbouw van het lichaam van Christus, wanneer je dat niet doet in de gezindheid van Christus. Maar met dat wij dat gezegd hebben, moet nu ook gezegd worden dat wij onze gaven niet mogen veronachtzamen. Zoals gezegd, elke gelovige heeft minstens één gave ontvangen. Ik zal je nu 9 geestesgaven noemen, waarvan ik diep overtuigd ben dat ze alle 9 in deze plaatselijke gemeente aanwezig zijn en ook onmisbaar zijn. Naar mijn overtuiging heeft elk kind van God minstens één van deze gaven ontvangen. Ik noem ze even zonder daar verder op in te gaan, maar gewoon voor uw informatie. Allereerst spreekt de Bijbel over leraar of onderwijzer of instructeur. Als tweede helpen, de gave van het helpen, de gave van het dienen. En ook heb je ten derde de gave van het leiding geven. En of besturen. Je hebt de gave van geloof. Geloofsvertrouwen. Je hebt de gave van vermaning. Vermaning. En je hebt de gave van de mededeelzaamheid, vrijgevigheid. Geven. Ook heb je de gave van de barmhartigheid. Dat is een bijzondere bekwaamheid van de Heilige Geest, barmhartigheid. Ook heb je de gave van evangelist zijn. Evangelist. En als negende wil ik ook nog noemen herder en leraar. Herder en leraar. Nu moet je niet denken dat het met jouw gaven wel zal loslopen. Nee, wat zegt de Bijbel? Je mag je gaven niet veronachtzamen. Datgene wat de Heer je gegeven heeft, mag je niet ongebruikt in je leven laten liggen. Nee, je moet het gaan ontwikkelen. Aan Timotheus schrijft Paulus, veronachtzaam de gaven niet die in u is en die u gegeven is. En in 2 Timotheus zegt hij, daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is, aan te wakkeren. Aan te wakkeren. De gave die in je is. Christus schenkt alle gaven aan ieder van zijn, aan elke gelovige. En hij doet dat tot dienstbetoon van de ander. Nou, dit is een belangrijke. Er is niet één gave in het hele Nieuwe Testament die voor jezelf bedoeld is. Niet één van mijn fysieke ledematen is er alleen voor zichzelf. Integendeel, alle leden van je lichaam staan ten dienste van de andere, het geheel van het lichaam. Zo ook de gaven in het lichaam van Christus. Ja, zegt u, maar in 1 Korinthe 14 staat toch, wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Ja, dat staat er, maar hoe lees je dat? Wie een tong spreekt, sticht zichzelf. Maar wat Paulus daar duidelijk maakt, hij zegt, maar dat is niet de bedoeling, dat je jezelf sticht. Het is juist de bedoeling dat je de ander sticht. Mijn tong, die is er niet voor zichzelf, maar die tong dient het hele lichaam en niet zichzelf. Er is niet één gave voor onszelf bedoeld. En daarbij moeten we ook zeggen dat er niet één gave is die bestemd is voor alle gelovigen. Je kunt niet zeggen, oh, deze gave, jij moet die gave hebben en wij moeten allemaal diezelfde gave hebben. Nee, de Heere zegt, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben. Niet alle dezelfde functie hebben. En daarbij schenkt Christus de gaven ook in verschillende mate. In Efeze 4, vers 7 lezen we. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gaven van Christus. De Heere deelt de gaven uit met die maat die hem goeddunkt. Christus schenkt iedere gelovige een gave. En daarmee krijgt de genade een persoonlijke toepassing en ook uitwerking in ons leven. Maar Christus schenkt die gave met de maat die hem goeddunkt. Billy Graham en de straatprediker hebben beide de gave van het evangelist zijn. Maar Billy Graham, dat begrijp je, was dat in een andere mate dan de evangelist op de hoek van de straat. Beide echter werken naar de gave die God gegeven heeft. Je hebt mensen die geweldig kunnen onderwijzen in een één-op-één situatie. Maar zet ze niet voor een groep mensen. Want dan komt het niet over. Je hebt mensen die geweldig voor 10.000 mensen kunnen onderwijzen en spreken. Maar anderen die geweldige evangelisten zijn, moet je dat niet aandoen, want ze komen niet over. De een heeft deze mate, de ander heeft die andere mate. De een heeft onderwijsgaven, bijvoorbeeld om aan kinderen te onderwijzen. Oh, maar je moet ze niet voor de gemeente neerzetten, want dan komen ze niet over. En zo zijn er allerlei maten van gaven waarin ze geschonken worden door de Heere. Maar het gaat erom dat een ieder naar de gave die God gegeven heeft gaat functioneren. Dat is wat telt. En daarmee wordt de gemeente gesticht en gebouwd. Nou, tot zover mijn eerste punt. Christus heeft elke gelovige minstens één gave gegeven. Dat betekent, ik spreek ook de oudste aan, dat we hier wat mee moeten in de gemeente. Dat we hier een programma op gaan ontwikkelen. Dat de leden van deze gemeente op een of andere manier in de gelegenheid worden gesteld om deze plaatselijke gemeente te gaan dienen naar de gave die God gegeven heeft. En betekent voor u als leden van deze gemeente dat wij verwachten dat u zich beschikbaar stelt. Dat u er bent, dat u zich gaat inzetten om deze plaatselijke gemeente te helpen functioneren naar Gods bedoeling. Ten tweede, de volmacht van Christus om de gaven uit te delen. De volmacht van Christus, ook mijn laatste punt,
de volmacht van Christus om de gave uit te delen. Vers 8. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Nu, het is in deze tekst dat Paulus Psalm 68 citeert. Dat is een messiaanse psalm, waarin David de overwinning op zijn vijanden beschrijft. Nu waren zijn vijanden ook de vijanden van God. En hij heeft hen verslagen, heeft hen overwonnen, en hij verdeelt de oorlogsbuit onder het volk. Psalm 68, vers 19 zegt, u bent opgevaren naar omhoog, u hebt gevangenen weggevoerd, u hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Hier wordt de triomfantelijke intocht beschreven van de zegevierende koning. Hij heeft zijn vijanden verslagen. Hij keert terug naar zijn residentie met in zijn gevolg de krijgsgevangenen. En achter de krijgsgevangenen, karren vol met oorlogsbuit aan de kant van de weg, staat het volk. En wat er gebeurt er? Het volk wat deze triomferende koning bejubelt en zijn triomfen bezingt, krijgt gaven uitgedeeld uit de oorlogsbuit. Allerlei oorlogsbuit wordt uitgedeeld. Rijk in de gemeente wordt het uitgedeeld. Waarom? Om te kunnen functioneren tot opbouw van het lichaam van Christus. Er staat in Psalm 68, vers 10, een regen van milde gaven stortte u uit, o God. Toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen, krijgsgevangenen gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Nou, Paulus gebruikt dit citaat om aan te tonen dat de Heere Jezus de gevolmachtigde is om de gaven uit te delen. Hij is immers, Christus is de grote triomfator. Christus is de overwinnaar. Hij is de overwinnaar over Gods vijanden, Satan, zonde en dood. De Bijbel zegt over Christus, hij, Christus, heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Nu, de eerste gave die Christus na zijn triomf en na zijn aankomst in zijn hemelse residentie heeft uitgekeerd, heeft uitgedeeld aan zijn gemeente, is de Heilige Geest van God. Zijn hemelvaart is het bewijs van zijn overwinning op zonde, dood en Satan. En als overwinnaar is hij gevolmachtigd om gaven uit te delen. Het is na de hemelvaart van de Heere Jezus dat de Heilige Geest is uitgestort, die de gelovigen in het lichaam van Christus doopt en hen gaven geeft om in dat lichaam te kunnen dienen. Vers 9 zegt, Efeze 4, 9, wat betekent dit? Toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. Christus is neergedaald in de diepte. Nou, dat betekent niet dat hij het dodenrijk is binnengegaan om de oud-testamentische gelovigen te bevrijden. In de context van Psalm 68 en ook Efeze 4 is er niets wat daarop wijst. Nergens wordt er in de Bijbel gezegd dat de oud-testamentische gelovigen in gevangenschap worden gehouden. En ook is hij niet neergedaald ter helle. Iets wat we natuurlijk wel zingen in de apostolische geloofsbelijdenis. Maar Christus is niet neergedaald in de hel. Want de vraag is, wat zou hij daar moeten doen? Er is nog niemand in de hel. Er is nog niemand in de hel. De eerste die in de hel geworpen wordt, is de antichrist en zijn profeet, zoals Openbaring 19, vers 20 dat zegt. Nee, wat wordt er bedoeld? Blijkt heel duidelijk uit wat de Herziene Statenvertaling zegt. Hij is neergedaald in de diepte. En wat zijn die diepten? De hel? Nee. Dodenrijk? Nee. Namelijk de aarde. Christus is neergedaald in de aarde, dat wil zeggen in het graf. In zijn gesprek met Nicodemus zegt de Heere Jezus, er is niemand opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen. Bijna zelfde taalgebruik, zelfde woorden. De Heere spreekt over zijn hemelvaart en over het feit dat hij is neergedaald naar de aarde, namelijk om in onze plaats, en voor onze zonde zijn leven te geven aan het kruis. En om begraven te worden in de diepte van deze aarde. De eeuwige, ongeschapen, volmaakte Zoon van God daalde af van een zeer hoge hemel naar een zeer diepe, donkere en verzondigde aarde. Waarom? Om blinden het gezicht te geven, om lammen te doen lopen, om melaatsen te reinigen, om doden te doen leven, om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen, om zijn leven te geven in onze plaats en voor onze zonde. Hij werd begraven en stond op uit de doden. Hij nam de dood gevangen en hij is opgestaan en hij is opgevaren naar de hemel van waar hij komen zal. De hemelvaart van de Heere Jezus stelde hem in staat om, zoals het in vers 10b zegt, alle dingen te vervullen, om alles tot volheid te brengen. Hij is de gevolmachtigde. Hij is degene die in staat is, gevolmachtigd is om dit te doen. Om Gods einddoel met de aarde en de tijd te vervullen. Je kent die geschiedenis in Openbaring 5 wel. Daar is die boekrol met die 7 zegels. En dan is er de vraag, wie is waardig om die boekrol en haar zegels te verbreken? En in de hemel en op de aarde en onder de aarde wordt er niemand gevonden die in staat is om dat boek met deze 7 zegels te verbreken en daarmee de aarde tot haar betekenisvolle einddoel te leiden. Niemand! En Johannes zegt, de Bijbel zegt, Johannes weende zeer. En dan komt die engel naar Johannes toe en hij zegt, ween niet, huil niet. En dan zegt hij, of hij wijst op de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, die overwonnen heeft. Die overwonnen heeft. Hij is het waard om die boekrol te openen, om haar zegels te verbreken en de geschiedenis tot haar betekenisvolle einddoel te brengen. Namelijk de vestiging van het koninkrijk, wanneer de Heere in vrede en gerechtigheid over de aarde zal regeren. Wanneer de aarde vol zal worden van de kennis van de Heere, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En in voorbereiding op die grote dag, in voorbereiding daarop, heeft de Heere nu reeds gaven gegeven om de kennis van God bekend te maken. Maar de Heere Jezus is de gevolmachtigde om dat te doen, omdat hij de overwinning heeft behaald. Hij is die triomferende koning die gaven uitdeelt. Hij is het die het mag doen. De zoon, grote zoon van David. Maar in voorbereiding daarop heeft de Heer gaven gegeven. Wat voor gaven? Lees maar mee vers 11, onze laatste tekst deze morgen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen. Nou, apostelen zijn gezondenen. Een apostel is een boodschapper, een ambassadeur, een vertegenwoordiger van de grote koning. Het is iemand die is uitgezonden met een bijzondere boodschap, een speciale boodschap. Het is in Matthäus 10 dat de Heer Jezus voor het eerst de 12 discipelen apostelen noemde. De 12 discipelen, leerlingen, volgelingen, worden apostelen genoemd. Niet alle discipelen zijn apostelen. Er waren vele discipelen, maar niet alle discipelen zijn apostelen. Er zijn er maar 12 en daarbij rekende ook Paulus zich tot de apostelen. Want de opgestane Heer was ook aan hem verschenen. Nou, wat zijn de vereisten voor het apostelschap? Ik vind het fijn om dat samen met jullie te lezen in Handelingen 1, vers 21. Handelingen 1, vers 21. Zoek maar op. En uit de tekst die we nu lezen blijkt dat er vandaag geen apostelen meer zijn in de technische betekenis van dat woord. Lees maar mee, Handelingen 1. Handelingen 1, vers 21. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uitging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. Met andere woorden, een apostel moest een ooggetuige zijn van de opstanding van de Heer Jezus Christus en persoonlijk door hem gezonden zijn. Je begrijpt nogmaals dat deze betekenis van het woord geen apostelen meer zijn vandaag. En dat hoeft ook niet. We hebben geen apostelen meer nodig. Want apostelen vormen samen met de profeten het fundament van de gemeente. Deze apostelen en ook de profeten horen bij het funderingsperiode van de gemeente. Het is in hoofdstuk 2 vers 20, als je nog even terugbladert, Efeze 2 vers 20, dat Paulus zegt dat wij gebouwd worden op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Nou, je hebt maar één fundament nodig. Heb je ooit een huis gebouwd? Wanneer leg je het fundament? Wanneer leg je het fundament? Helemaal aan het begin leg je het fundament. En dat leg je niet halverwege en ook niet aan het einde van het bouwwerk, maar helemaal aan het begin. Daar begint het mee. De gave van apostel en profeet functioneerde ten tijde van de funderingsperiode van de gemeente. Nou, dat het hier om een exclusief gezelschap gaat, dat blijkt mede uit Openbaring 22, waarover de muur van het Jeruzalem, Nieuw Jeruzalem, gezegd wordt, en de muur van de stad had 12 fundamenten, met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Nou, vandaag zouden wij misschien een pionierszendeling een apostel noemen. En in een bepaalde betekenis zijn we allemaal apostelen in die zin dat we gezonderen zijn. Maar in de technische betekenis van het woord zijn er vandaag geen apostelen meer. Ten tweede, hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Nou, wat is een profeet? In het Oude Testament is een profeet primair iemand die het woord van God verkondigt. In het Nieuwe Testament een profeet was iemand die een speciale boodschap had van de Heere voor de gemeente. De Nieuwtestamentische profeet had een rondreizende bediening. Hij ging van stad tot stad. Als hij het woord doorgaf, sprak hij ook niet in tongen. Hij was niet in trance. Nee, hij sprak tot opbouw van de gemeente. Aan de Korintiërs schrijft Paulus: wie profeteert, spreekt tot de mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Wie profeteert, spreekt tot de mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. De profeet had het vermogen om geheimenissen te kennen en veel kennis te bezitten. Maar evenals de apostelen behoorden ook de profeten tot de funderingsperiode van de gemeente. Nu, omdat de eerste gemeente nog geen Nieuwe Testament tot zijn beschikking had, sprak de Heer direct door de profeten tot de gemeente. Dus je hoort vandaag wel dat mensen leren profeteren. Dan gaan ze naar een profetenschool, zeg maar. Nou, de Bijbelse basis daarvoor is er niet. Dat is iets wat mensen bedacht hebben. Wij zijn zoveel meer bevoorrecht dan de eerste gemeente. Begrijp je wel hoe bevoorrecht wij zijn? Wij hebben de Bijbel waarin de Heere zich compleet heeft uitgesproken. Alles wat je voor een godvruchtig leven moet weten, heeft de Heere in zijn woord bekendgemaakt. Over de Bijbel zegt de apostel Paulus dat het Gods volmaakte toerusting is die we hebben ontvangen. Er markeert niets aan, er ontbreekt niets aan. Alles wat je moet weten staat erin. En God spreekt vandaag tot zijn gemeente, tot zijn kinderen, door zijn woord. Als de kerk vandaag iets nodig heeft, dan is dat een terugkeer tot het woord van God. Dat is de grote nood van de kerk. In plaats van dat wij ons boven de Bijbel stellen, horen wij ons onder haar gezag te stellen. In plaats van erop neer te kijken, zouden wij naar de Bijbel moeten opkijken als het woord Gods. en daar een heilig ontzag voor moeten hebben. Omdat de Heere spreekt, maar dat heilige ontzag is er zo weinig meer. Daarbij is het niet aan ons om het woord te beoordelen, maar het is andersom, het woord beoordeelt ons. Wij zijn geroepen om dat woord te verkondigen. Let op, er kan in de kerk, in de gemeente geen gezond geestelijk leven zijn en geen geestelijke wervingskracht en geen heiligingskracht en ook geen geestelijk gezag, totdat zij terugkeert tot het fundamentele gezag van Gods woord, de Heilige Schrift. Want in de Bijbel spreekt de ene ware levende God. En toch, velen van ons zouden bijzonder geraakt zijn wanneer iemand zegt dat hij een profetie zou doorgeven. Wij zouden daar meer door gefascineerd zijn dan door de prediking van Gods eigen woord. Dat moet te denken geven. Dat moet te denken geven. In de Bijbel spreekt de schepper van de hemel en aarde tot de mens. Eerst heeft de Heer zijn woord aan de profeten gegeven. En die hebben het opgeschreven. En daarna aan de apostelen. En ook die hebben het opgeschreven. En nu hebben wij het enig in zijn soort. Het levende woord van God. Het zwaard des geestes. Maar ook deze specifieke gave is niet langer noodzakelijk. Wel hebben wij mensen nodig die profetisch spreken. Dat wil zeggen dat ze met grote kracht en helderheid het licht van Gods woord laten schijnen op de tijd waarin wij leven, tot bekering en berouw. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Ten derde, hij heeft evangelisten gegeven. Evangelisten. Een evangelist is iemand die het goede nieuws proclameert. Christus is gestorven voor onze zonde. Geloof in hem, aanvaard hem. In het Nieuwe Testament zijn de meeste evangelisten rondreizende evangelisten. Ze verkondigen het woord en roepen de mensen op tot bekering van hun zonde en geloofsaanvaarding van Christus. De Heer heeft sommige mannen en vrouwen die bijzondere gaven geschonken voor evangelisatie. Nou, buiten deze bijzondere gaven moeten wij natuurlijk allemaal het werk van een evangelist doen. Paulus zegt dat tegen Timotheus. Timotheus, doe het werk van een evangelist. En dat is een opdracht die wij allemaal hebben. Ook als je deze gaven niet hebt, ben je geroepen om een enthousiaste, vrijmoedige getuige te zijn van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Christus heeft evangelisten gegeven. En tot slot, Christus heeft herders en leraars gegeven. Ten vierde, Christus heeft herders en leraars gegeven. Weet je, een herder zorgt voor zijn schapen. Hij beschermt ze tegen wolven en ander dreigend gevaar. Ik weet niet of je die foto's hebt gezien via op internet of via het Reformatorisch Dagblad. Daar stonden gruwelijke foto's in van schapen in Nederland die door een wolf waren aangevallen. Ze worden niet door dat wolf opgegeten, maar ze worden verscheurd. Gruwelijk, de ene na het andere schaap lag daar te bloeden, dood te bloeden. Ze werden doodgebeten en verscheurd. En dat hebben we zo graag in Nederland. We halen die wolven binnen en we verwelkomen ze, maar ze verscheuren de schapen. Maar een goede herder beschermt zijn kudde tegen de wolven en die noemt die wolven ook bij name. Die noemt ze bij name. Die zegt, dit is niet goed, dat is een wolf, pas op daarvoor. Die detecteert ze, die waarschuwt daarvoor. Hij leidt zijn schapen, verzorgt ze, geeft ze te eten. De Heere God heeft herders en leraars gegeven. De Nieuwtestamentische herder en leraar leidt zijn schapen naar de groene weide van Gods woord. In onze tekst zijn de herders en leraars de geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente. Als Paulus in Handelingen 20 de ouderlingen van Efeze bij zich roept om nog een aantal laatste instructies te geven, dan zegt hij, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Het zijn de oudsten, de ouderlingen, die de gemeente moeten wijden. De herders zijn de oudsten van de gemeente. Toen Paulus zijn eerste brief aan Timotheus schreef, toen werkte Timotheus in deze gemeente in Efeze. En dan zegt Paulus tegen hem in hoofdstuk 5 vers 17, laat de ouderlingen die goede leiding geven dubbel eerwaard geacht worden voor al degenen die arbeiden. in het woord en in de leer. 1 Timotheus 5, vers 17. Het waren de ouderlingen die leiding gaven. En sommige van hen, niet alle, maar sommige van hen arbeiden in het woord en de leer. Het waren de oudsten van de gemeente, te Efeze, die wijden. Nou, wanneer wij in onze tekst lezen dat God herders en leraars heeft gegeven, dan begrijp je dat dat hier in deze gemeente de herders en leraars de oudsten zijn. De ouderlingen die God aan deze gemeente heeft gegeven. De oudsten van de gemeente hebben de verantwoordelijkheid om de gemeente te bewaken en te onderwijzen in het woord van God, zodat de hele kudde van God actief wordt in de uitoefening van de gaven die God gegeven heeft ten dienste van de eenheid van de gemeente. Goed, tot besluit, wanneer jij hier bent en je hebt de Heer Jezus leren kennen als je borg, als je zaligmaker, als je zondeverlosser, dan heb je één gave, minimaal één gave ontvangen. Sommige mensen hebben meerdere gaven ontvangen, maar het gaat hier niet om talenten. Een talent krijg je bij je natuurlijke geboorte, krijg je van je vader en moeder, misschien een bepaalde musicaliteit of op sport of creatief gebied. Het gaat hier niet om talenten, het gaat hier om gaven, bekwaamheden, en die je alleen ontvangt wanneer je door de Heilige Geest bent wedergeboren tot dienstbetoon van het lichaam van Christus. En jij hebt één van deze gaven ontvangen. Gemeente, laat de liefde en de dankbaarheid je motiveren om Christus te dienen in deze plaatselijke gemeente. Laat de genadegave die hij je gegeven heeft. Wanneer heeft hij dat gedaan? Nadat hij zich gezet heeft aan de rechterhand van de Almachtige. Nu is het ook mogelijk dat jij de gaveschenker nog niet persoonlijk kent. Jezus Christus is Gods genadegave aan jou. De Bijbel zegt, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Stel voor de vergeving van zonde je vertrouwen op de Heer Jezus. Open de deur van je hart voor hem. En dan is de Heere getrouw en rechtvaardig om je zonde te vergeven. En de Bijbel zegt, dan zal hij bij je binnenkomen en gemeenschap met je hebben. Dat is zijn woord. Punt uit. Amen. Laat ons samen bidden. Heere, we zeggen u dank dat we afgelopen week mochten leren dat de gemeente één is zoals u één bent met uw Vader. En dat u ons toen ook uw formule, de gezindheid van Christus, gegeven heeft om te waken over de eenheid door de band van de vrede. En nu vanmorgen mochten we zo heel bijzonder leren dat u ons ook heel praktisch gaven hebt gegeven om de eenheid die van u ontvangen is te bewaken, om daaraan te werken, om die te versterken, om die te beschermen. Heere, wilt u maar geven dat we dit woord ter harte zullen nemen. Dit zijn uw woorden voor het functioneren van een plaatselijke gemeente. Dat niemand van ons hier zal zitten en zijn gaven zal veronachtzamen, terwijl u die man of die vrouw of die jongelui hebt bedoeld om mee te arbeiden in de gemeente tot eer en verheerlijking van uw naam. Heren, we vragen het u uit genade. Wij bidden u in de naam van de Heer Jezus. En heren, als er hier iemand is die u nog niet persoonlijk kent, die nog verloren is in zonde en overtredingen, dan bidden wij u dat u hem of haar te sterk wil worden en dat ze tot Christus komen, dat ze gedoopt worden, ingevoegd worden in deze plaatselijke gemeente en naar hun gaven gaan dienen tot verfraaiing, tot het mooi maken van deze plaatselijke gemeente, de bruid van Christus. We vragen u dat in Jezus' naam. Amen.